Hi, wij zijn Suze van Kleef en Kim Lammers. En in onze podcast Aanvoerders praten we met, je raadt het al, aanvoerders. Leiders van sportploegen die iets bijzonders presteerden.
Ja, bijvoorbeeld met de voetbalster Daphne Koster, die op haar 18e namens het team het vertrouwen in de bondscoach durft op te zeggen.
Of met Peter Blanger, die vertelt wat er achter de schermen gebeurde bij het sportmoment van de eeuw. Goud voor de volleybalmannen op de Olympische Spelen.
Luister nu naar Aanvoerders in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooy in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Siewert die ging dan zijn kompanen waarschuwen van ja, dat was op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek begon. We kunnen wel eens getapt gaan worden, dus ik ga even een Nokiaatje kopen en get your shit in order. Alles wat je hebt, wissen, want er gaat een onderzoek komen. Ja, dus het zijn natuurlijk wel een soort van amateur soprano's.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Goed dat je er weer bent, Frans. Het recept is simpel, hè? Eén journalist proberen we iedere week hier naar de WPG-studio's in Amsterdam te lokken. Het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn. Nog meer vereisten, Frans?
Het moet iets zijn wat wij zelf niet hadden gekund. Vind je dat ook een goed vereiste?
Vind ik een prachtig vereiste.
Ja.
Mooi. En zo vormen we een beetje onze eigen kleine journalistieke hall of fame met al die journalisten en verhalen op een rij. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die onthulde iets dat Nederland eigenlijk maandenlang bezig hield. Eigenlijk nog steeds wel een beetje. Is dat het hoogst haalbare voor een journalist wat jou betreft?
Nou, het zijn wel een van de meest geweldige dingen die je kunt bereiken. Ja, van dat jij de agenda van heel Nederland bepaalt. En dat, kijk, het goede van onderzoeksjournalisten is dat ze moeten een soort monnikengeduld hebben. Hè? Van je moet uitzoeken. En dan moet het ook nog allemaal kloppen. Hè? Want de tegenpartij heeft altijd heel goede advocaten. Dus één foutje en je staat de rest van je leven voor de rechter.
Ja, dus, en het kan ook nog eens zo zijn dat je begint aan zo'n onderzoek en dat uiteindelijk het niks oplevert.
En dat je na 3 maanden tegen je baas moet zeggen, er is geen verhaal.
Het zat er niet in.
En dan denk je ook van, verdomme, had ik nu niet beter gewoon de burgemeester kunnen interviewen? Hè? Dan hadden we, dat was gewoon een verhaal geworden. Dus nee, heb ik echt ultieme bewondering voor deze mensen.
Kijk, we gaan naar onze gast. In de studio dit keer Stefan Vermeulen. Welkom Stefan.
Dankjewel.
We beginnen altijd even met een kort cv'tje. Dat doet je als journalist nooit helemaal recht aan. Het is een kort cv'tje, maar goed. Je begon je journalistieke carrière op de redactie van het Parool. Je ging daarna als onderzoeksjournalist aan de slag bij onder andere Follow the Money en Quote. Je schreef boek over Hema, Heineken, de miljoenen van Siewert van Linde. En voor dat laatste onderzoek won je de Tegel en de Prinsjes Boekenprijs. Nu ben je economieredacteur en onderzoeksjournalist bij NRC. Waarom ben je ooit journalist geworden?
Omdat ik niet zoveel zin had om op de marketingafdeling van KLM te gaan werken.
Ja, maar was dat alternatief?
Ik heb economie gestudeerd en ik schreef voor mijn lol en mijn vrije tijd voor zo'n studentenblaadje. Eigenlijk een beetje als hobby. Ik heb stage gelopen bij KLM ooit. En toen zat ik daar tussen die muren een paar maanden lang. En ik had daar, als ik echt mijn best had gedaan, misschien wel een baantje kunnen krijgen na mijn studie. Het leek me echt vreselijk. Dus toen dacht ik van ja, ik ga wel de master journalistiek. Die was toen in Groningen, heb ik die gedaan. Dat leek me wel iets om te proberen. En ik dacht, die duurt 1,5 jaar. Als het dan helemaal niks is of ik kan er niks van, dan kan ik altijd nog een echte baan gaan zoeken. Ja. Dat is gelukkig nooit nodig geweest.
Want schrijven vond je leuk?
Schrijven vond ik leuk, ja. Ja.
En ging het bij jou vanaf het begin om schrijven of ging het om onthullen?
Het ging me wel echt om de journalistiek als geheel. Ik was niet echt een soort van mooi schrijver. Ik was ook niet meteen echt een onderzoeksjournalist. Ik vind eigenlijk alles wel leuk, het nieuws jagen. Dus ik heb dat nog steeds wel een beetje. Dat ik zowel gewoon, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Dus ik wil letterlijk gewoon weten wat het nieuws is, wat feiten zijn die anderen nog niet weten. Ik vind het ook gewoon nieuwsberichten maken nog steeds hartstikke leuk. Grotere, complexere dingen uitzoeken vind ik leuk. Ik vind het ook wel leuk om het mooi op te schrijven. Maar ik heb nooit alleen maar de ambitie gehad om, ik wilde bijvoorbeeld nooit columnist worden. Kan ik volgens mij ook helemaal niet. Dus ja. ik had niet een soort, in de masterjournalistiek is eigenlijk de helft van de studenten wil stiekem columnist worden. Helemaal geen journalist worden. Ja. Tot die categorie hoorde ik niet.
Nou, noem je jezelf een ervaren allround journalist, onderzoeksjournalist, gefascineerd door de macht van het grote geld. Waar komt die fascinatie vandaan?
Dat heeft in mijn biootje van mij Follow the Money gestaan.
Klopt, ja. Maar gefascineerd door de macht van het grote geld. Waar komt die fascinatie vandaan?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk.
Je wilde zelf heel rijk worden?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Ik vind ook altijd eigenlijk dat de verkeerde mensen te veel geld hebben. Er zijn heel weinig mensen die daar normaal mee om kunnen gaan. En ik weet niet of dat is een beetje kip en het ei verhaal van als je heel veel geld hebt, dan word je automatisch zo dat je heel erg egocentrisch en egoïstisch wordt. Maar ja, ik geloof wel dat zeg maar het kapitalisme als geheel is wel een werkend systeem. Dat gaat samen met de democratie en vrije pers enzovoort. Maar heeft ook wel ja, enorme uitwassen. En ik vind het altijd wel interessant van wat dat ja, wat geld met mensen doet. Als journalist heb je daar ook wel een soort van functie van. Nou ja, daar gaan we met dit onderwerp ook over hebben. Mensen die ineens miljoenen voor zich zien, dat doet iets heel geks met je. Ja. Ik denk niet dat ik dan hetzelfde zou doen als bepaalde zakenmensen of mensen in de top van het bedrijfsleven. Maar ik vind het wel fascinerend om te zien ja, wat geld en zeg maar die drang naar geld en de macht die je daarmee hebt hè, over mensen. Want je kunt mensen in dienst nemen. Ja, wat de impact daarvan is.
Ja.
En dat zou ook jou waarschijnlijk geen goed doen als je multimiljonair was?
Maar hij denkt van wel. Hij denkt dat
het
heel anders bij om zou gaan.
Het is gelukt. Het is ook, ja, maar ik kan die illusie hebben. Want ja, ik heb een prima salaris. Maar miljonair word je niet van dit vak.
En misschien dat komt op een dag komt nog een keer het testmoment. Het grote testmoment, Stefan. Je weet het
ja, en, maar goed, dus hij, ik weet het niet. Dat is het al eerlijke antwoord natuurlijk. Ja. Dus het fascinerende is natuurlijk van. En zeker toen ik ben een paar jaren lang redacteur bij Quote geweest. Dan kom je heel veel in contact met hele rijke mensen. Die doen vaak hele platte dingen met hun geld. Die kopen heel veel dure auto's, huizen en gaan alleen maar in Saint-Tropez op een jacht zitten. Ja. En geven dan 500.000 per 10 jaar aan een goed doel. En dan zeggen ze dat ze filantroop zijn. Ja, ja, dat is allemaal een beetje treurig vaak ook.
Ja. Toen we jou vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal uit je carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Nou, het verhaal waar we het over gaan hebben lag wel voor de hand. Allereerst omdat het heel recent is. Ook omdat het wel niet zeg maar inhoudelijk controversieel was of zo. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel discussie opgeroepen. Het onderwerp waar we het over gaan hebben, drie jonge ondernemers. Die zijn ja, eigenlijk door heel Nederland beschimd, zo ongeveer. Aanvankelijk niet. Aanvankelijk was er natuurlijk heel veel discussie van wat is daar gebeurd. En het is gewoon een heel langlopend dossier geworden, waarvan ik aanvankelijk dacht, oké, dit is een nieuwsfeit wat wij bij Follow the Money, toen ik daar werkte, naar boven bracht. En wat de Volkskrant was op hetzelfde onderwerp bezig. Hadden ook scoops erover. Dan denk je, na een maandje is dat wel klaar. Maar dit ging steeds maar door. Het bleek ook steeds maar erger te zijn. En het was allemaal zo erg dat ik met mijn collega bij Follow the Morning, Jan-Hein Strop, heb besloten er een boek over te schrijven. En nu zitten we nog steeds op het punt dat er allemaal rechtszaken en claims en weet ik veel wat aankomen. Dus ja, dit is wel bij mij af en toe tegen wil en dank, want dan dacht ik, ik ben er een beetje klaar mee. Maar het is toch wel een heel fascinerend, het meest fascinerende dossier geweest dat ik ooit om handen heb gehad, denk ik.
Ja, want dat was me nogal een scoop. Want jij onthulde op 31 mei 2021 samen met jouw collega Jan-Hein Strop dat Siewert van Linde aan zijn mondkapjesdeal 9 miljoen euro verdiende. Jullie onthulden ook dat hij dat bedrag eigenlijk verborg via een bepaalde constructie. En het stuk dat jullie schreven verscheen op de website van Follow the Money met als titel Siewert van Linde sluisde 9 miljoen euro naar persoonlijke holding. Dat zijn veel centjes, hè Frans?
Dat zijn best veel. Ik heb er een fractie van.
Kijk, ja. Oh ja? Oké, okay, nou, ja. Daar kunnen we het later misschien nog een keer over hebben. Even voor de duidelijkheid, of voor wie, bij wie dat een beetje weggezakt is, misschien wel goed om te zeggen. Je zei het net al een beetje, Van Liende presenteerde zichzelf tot die tijd eigenlijk als een weldoener. Hij had een stichting, de Stichting Hulptroepen Alliantie, die zonder winstoogmerk het mondkapjestekort in Nederland wilde aanpakken. Dat deed hij voor onze zorghelden, dat zei hij vaak. Hij deed het ook om niet, dat hoorde je ook heel vaak. Hij had ook telkens heel veel kritiek op de overheid. En uiteindelijk sloot die overheid een deal met hem voor de aankoop van miljoenen mondkapjes. En die werden uiteindelijk ook nog eens afgekeurd, omdat ze kwalitatief niet goed genoeg waren. Het begin van het verhaal, Stefan. Wat is volgens jou het begin van dit verhaal?
De coronacrisis natuurlijk.
Ja. He,
daar, dat maakt dit onderdeel van waarom dit nou fascinerend was. Dat maakten we natuurlijk allemaal letterlijk aan de lijve mee. En niet corona, maar wel dat we afstand moesten houden, dat we thuis zaten. Want het was voor op iedereen altijd een enorme impact. Je kreeg natuurlijk die tekorten aan mondkapjes, beademingsapparaten, ja. Handschoenen, ziekenhuizen, weet ik wat. We zaten in een soort van medische samenleving ineens. Daarmee ontstond er ook ineens een nieuwe markt die daarvoor niet bestond. Want ja, mondkapjes, ik heb later nog wel met inkopers van ziekenhuizen gesproken. Zeg, daar keken we helemaal niet naar om. Weet je, er kocht een aantal per jaar, x aantal per jaar bestelden we. Ergens uit China wisten we ook niet precies. Maakt ook, het is goed spul, het zal wel. En ineens was er een tekort aan. Wilde iedereen ze hebben? Wilde ze ziekenhuizen hebben? Wilde thuiszorg ze hebben? Wilde mensen ze op straat later ook nog hebben? Daarmee ontstaat daar natuurlijk een soort van dynamiek. En wat je dan altijd ziet, is dat er een soort van, echt mensen die met de juiste intenties zeggen van oké, we gaan helpen, we gaan die spullen inkopen, we gaan ze hier in Nederland verzamelen wat we nog kunnen vinden en naar de zorg doen. Je krijgt ook cowboys die zeggen van hey, wij gaan gewoon geld verdienen aan deze crisis. Want die dingen, ja, die mondkapjes waren op een gegeven moment 6 euro per stuk. Nou ja, als je ze nu koopt is denk ik een cent per stuk of zo.
Ja.
Dus dat is ook een vraag en aanbod. En het interessante was dat deze jongen, Siewert van Liende en zijn twee zakenpartners, Bernd Damme en Camille van Gestel, die hebben al vrij snel in die coronacrisis gezien van oké, wij gaan daar ook in die markt ons begeven. Siewert had dan wat contacten in de medische wereld. En die zette zichzelf juist op de kaart als degene die het heel netjes gingen doen. Hè? Waar het je net zet, om niet. Hè? Ja. Er waren heel veel cowboys. Zij waren juist geen cowboys. Ze waren de hulptroepen. Ze noemden ze zich allemaal ook de hulptroep. Dus, en omdat Van Liende had veel contacten bij het CDA. Een bekende politiek talent.
Meegeschreven aan het verkiezingsprogramma, geloof ik.
Had geloof ik 87 keer bij de Wereld Draait Door aan tafel gezeten. Was een vaste talkshowgast. Een bekende Nederlander die zich daarop met zijn netwerk, zowel politiek als in... dus echt... via voornamelijk Twitter en misschien ook wel andere sociale media, maar dus ik heb vooral via Twitter gevolgd, was hij natuurlijk bezig zich neer te zetten. Ja. Dus van, ik ga dit en ik krijg dit voor elkaar. Ik heb het private bedrijfsleven trek ik erbij, want die overheid is allemaal veel te traag. Ik heb KLM aan mijn zijde, ik heb Coolblue, dan kunnen we die dingen in de distributiecentra, dat is de grote webwinkel.
Want hij trok allemaal partijen erbij, die ook op vrijwillige basis, hè, ook om niet hem gingen helpen daarin.
Ja, dus hij zette zichzelf heel succesvol neer als de grote, het alternatief voor die overheid die maar traag is en blijft falen met dat inkopen. En met die ondernemersmentaliteit gingen ze dan dat probleem wel oplossen.
Met goede intenties?
Aan de kant van die bedrijven, voor zover ik heb kunnen nagaan, ja. Want die hebben later natuurlijk gezegd van, dat het anders zat dan wat we dachten. En we zijn eigenlijk belazerd.
En dit zag jij een beetje zo gebeuren in die coronacrisis.
Ja,
jij volgde je hem met speciale aandacht?
Via sociale media. Ja. Later ging hij natuurlijk vaak in talkshows zitten daarbij en zo. Dus het was moeilijk om hem niet te volgen.
Nee.
maar het interessante was natuurlijk dat er waren hier en daar wel... vragen over van hoe zit dat nou? Hij had ook een keer een NRC een interview gegeven in die tijd, waar hij best wel kritische vragen kreeg. Van ja, maar maak je nou geen winst op en hoe zit dat dan? Maar hij had natuurlijk een sluitend verhaal. Want hij zei van ja, ik zit hierin zonder winstoogmerk. Heel overtuigend. Dat was natuurlijk stap 1 van wat is hier nou fascinerend aan, was dat wij bij Follow the Money op een gegeven moment stukken in handen kregen. Die werden aan ons gelekt en aan twee andere media, waaruit dus bleek dat het anders zat.
Ja, want dat moet je even... Hoe kwam die tip bij jullie binnen? Hoe ging dat?
Ja, dat ging via een openbaar platform, dat heet Publix. Dat is een, ja, journalisten zegt het wat, de buitenwereld misschien iets minder.
Leg het eens uit, wat is Publix?
Dat is een klokkenluidersplatform. Ja. Dus dan kun je, als je bij een, en zoals het heel vaak gaat bij grote bedrijven, overheidsinstellingen, mensen zien iets gebeuren, die denken dit deugt niet. Nou, dan gaan ze eerst dat intern aan de kaak stellen. Als ze dan heel lang geen gehoor krijgen, komt er een moment dat je als, zeg maar, potentiële klokkenluider kunt denken, ik stap ermee naar de pers. En Publix is dan een platform waarin je dat heel veilig kunt doen. Dus dan kun je dus heel stukken heen sturen. En dat stuur je dan naar een bepaalde redactie toe. Kan ook naar meerdere redacties tegelijkertijd. En hier was een bron, die stuurde dat naar Follow the Money, NRC en de Volkskrant.
En wat voor stukken waren het?
Stukken over verschillende overheidsdeals die gesloten waren in die coronatijd. En dit was mei 2021, dus een jaar na die hele eerste golf van de coronacrisis, waarin dus de overheid in paniek van alles had ingekocht aan al die materialen. En er bleek volgens die tipgever dat daar toch wat rare deals waren gesloten. En ja, wat je dan ook als klokkenluider kunt doen, is je kunt natuurlijk naar één redactie sturen. Dat krijgen we. Ik had met enige regelmaat zo'n tip onder ogen. Maar je kunt het ook naar meerdere tegelijk doen. Dan weet je ook van, ja, de kans is ook wel groot dat die
dat wordt opgepikt.
Media dan denken van, we gaan hier toch met enige spoed even induiken.
Dit was dus naar drie redacties eigenlijk gestuurd. Jij kreeg het op een gegeven moment onder ogen. Wat dacht je toen je die informatie zag?
Nou ja, dit is het pijnlijke aan het hele dossier, is dat wij bij Follow the Money dat helemaal niet zo goed opgepikt hebben aanvankelijk. Omdat ik had één collega-redacteur, die had een jaar eerder al een hele serie over mondkapjes gemaakt. Jan Heijn, met wie ik uiteindelijk het boek heb geschreven, het hele dossier samen heb gedaan, die heeft ook een beetje naar die stukken. Ik was zelf met iets anders bezig, dus ik keek er met een half oog naar van oké, nou, dat is een beetje. We hadden niet echt
en de volle aandacht of zo.
Nee, en het waren meerdere. En we zagen wel bij eentje van oké, het is een zaak van Siewert van Lien. En die zou dan wat geld hebben verdiend mogelijk. En ik zag ook niet meteen daar. Ik reageerde niet meteen scherp. En bij de Volkskrant hadden twee collega's. Die zagen meteen van dit is spannend. Want de jongens hebben hele jaren geroepen van we hebben een stichting en we doen dit allemaal om niet. Uit die stukken bleek niet dat er winst was gemaakt door de jongens. De week bleek wel dat ze die transactie die ze met de overheid hadden gesloten, dat was een hele grote deal geweest. Dat ging om 40 miljoen mondkapjes, waarvoor deze jongens 100 miljoen euro hadden gekregen om dat aan te leveren. De overheid had ook alle transport, distributie en opslag voorgeschoten. Of nee, niet eens voorgeschoten, gewoon gefinancierd. Ze hadden een andere BV gebruikt dan die Stichting Hulptroep. Nou, dat was al best wel gek van, hoe doe je dat? En ik geloof dat de Volkskrant toen een van de jongens ook gebeld heeft met de vraag van, ja, heb je dan echt niks verdiend? En toen had de jongen wel gezegd van, ja, ik heb er misschien wel iets aan overgehouden. Dus dat hebben ze toen meteen vol in de krant gezet.
Een half paar mei, dagen. Ja.
Heel slim gedaan. Ja. En toen was meteen, oké, het zit anders met Siewert van Lien. Dat werd natuurlijk meteen ook een soort van nationale discussie van wat is daar dan gebeurd.
Het was een groot artikel in de Volkskrant, de geheime corona deals van Siewert van Lien.
En zij hadden dus heel scherp dat hier iets geks aan de hand was. Hartstikke heel goed opgeschreven ook van, het is natuurlijk heel raar als je zegt, ik ben de Stichting Hulptroepen en ik heb een soort van geheim BV'tje waarvan ik niemand verteld heb.
Maar even, jij las dat artikel en je dacht,
nou, ik weet nog dat we toen, het was op zaterdag, stond in de krant dat we met volle manier met de hoofdredactie wat boze telefoontjes over en weer gingen. Van ja, hoezo hebben wij niet,
hadden wij die informatie niet ook
kunnen zijn? Ja. En hadden wij niet in dezelfde tijd dit ook kunnen uitvogelen?
En dat had gekund, hè? Voor alle duidelijkheid. Het was wel een soort blunder van jullie.
Ja. Als je dat zo wil zeggen.
Even jullie wel een missen, we doen even wat algemener. We gaan geen namen noemen verder, maar
absoluut. En het grappige was wel dat ik toen dacht van oké, er zijn meerdere van dit soort gekke deals gesloten. Er zaten meer voorbeelden in. Ja, deze Siewert van Lien, dat hebben we nu al gezien, die heeft een beetje een gekke constructie. Ik ben toen eerst nog datzelfde weekend bezig gegaan, want ik was ook een beetje chagrijnig over. Ik had het zelf echt, dat is volledig mijn eigen schuld. Ik had gewoon maar met een half oog gekeken. Ik was met een heel ander, veel saaier stuk gewoon doorgegaan volgens mij die dagen. Maar toen zagen wij natuurlijk ook, in de dagen daarna ging de discussie vooral door over Siewert van Lien, die dus inderdaad op sociale media heel erg onder druk kwam te staan van, ja, gast, Wat heb je eigenlijk gedaan?
Hoe zit het nou eigenlijk?
Ja, en hij zei, ik mag er niet over praten, want ik heb een geheimhoudingsplicht. Hij kreeg bijval van allerlei prominenten, onder andere prins Constantijn, die hem echt ging verdedigen. Van, ja, deze
een weldoener.
Ja, hebben Nederland geholpen. Weet je? Dus dat werd een soort... En ze moesten zich melden op het ministerie.
Wacht even, ja. Stefan. Hoe zat het nou met jouw intuïtie? Had jij niet vanaf april het jaar daarvoor al zoiets van... aan Siewert deugt iets niet? Had je dat niet?
Niet genoeg. Ik had wel... ik geloof, maar dat komt omdat hij eigenlijk, weet ik nu, heel overtuigend kan liegen. Dus hij heeft dat verhaal van hem, ik geloofde het eigenlijk wel. Want je kunt het, ja. Ik geloof namelijk ook dat er zijn ook verzekeraars die non-profit zijn. Ja, die maken aan het eind van het jaar wel eens winst. En doen ze dan in een potje voor een jaar dat het minder gaat. Of die geven dat. Dat je om niet werkt, wil niet betekenen dat je precies nul onder het streepje hebt aan het eind van het jaar. Dus het kan best zijn dat je iets overhoudt. En vervolgens kun je dat aan een goed doel geven. Dat was nog steeds mijn intuïtie toen ik de stukken in de Volkskrant zag. Dacht ik, ja, deze jongen, stel dat hij nou een miljoen overhoudt. Kan hij toch aan een goed doel geven?
Ja.
Maar dus ik zat er inderdaad, mijn intuïtie, dus het belachelijk dat jullie mij uitnodigen. Want dat is totaal verkeerd. Ik had echt wel, ik vond het wel interessant genoeg om daar toch eens een keer naar te kijken. Van hoe zit dat nou? Maar ik heb hem wel, wat dat betreft, op het moment dat die stukken binnenkwamen, dacht ik van ja. Het zal toch wel, ze zullen wel een uitleg hebben. Dus dat, die was niet goed.
Maar hoe nam je revanche? Want dat stuk verschijnt er in de Volkskrant. Hè? Je hebt er zo je gedachten over. Je hebt die informatie allemaal tot je genomen. Wat ben je toen gaan uitzoeken? Wat was je plan van aanpak? Wat wilde je gaan doen toen?
Nou ja, wij wilden weten of ze heel rijk van die transactie daar zijn geworden.
Waar begin je dan?
En we hadden het. Kijk, het interessante was, we hadden een deel van het antwoord wisten. We wisten namelijk voor welke bedragen ze. Ze hadden 2 keer 20 miljoen mondkapjes uit twee Chinese fabrieken.
Ja.
Hadden ze aan de overheid geleverd. En dan, het VWS had het dan in Nederland helemaal weer verspreid. Daarvan wisten we de prijs. Dus we wisten van dat is voor in totaal ruim 100 miljoen euro aan. 100 miljoen euro belastinggeld is eraan opgegaan. Maar we wisten niet voor hoeveel geld zij die dingen in China hadden ingekocht. Ja. We wisten ook dat het een volstrekt nieuwe BV was. We wisten dat alle bijkomende kosten door het ministerie waren gedragen. Dus als je de inkoopprijs bij de fabrieken weet, dan weet je de marge. En dan moeten ze maar gaan uitleggen wat ze daarmee gedaan hebben. Dus daar zijn we toen op verder gegaan. Toen zijn we zoveel mogelijk importeurs en via kom je weer tot meer namen van mensen die dus wisten van hoe die markt in elkaar zat, wat je dus in China voor die dingen betaalde. Toen hadden we op een gegeven moment 1 importeur die bij exact dezelfde fabriek op hetzelfde moment ongeveer hetzelfde type mondkapje een offerte had gevraagd of gekregen.
Oké, dus dat gewoon een document liggen.
Ja, waaruit bleek wat hij betaalde. Dus toen dacht ik van, of dit is ook wat deze jongens hebben betaald, of ze zijn gewoon krankzinnig slechte onderhandelaars dat ze veel meer hebben betaald. Maar het was wel een cowboymarkt, maar ja, het waren wel mondkapjes. Dus het was niet als 1 iemand 2,50 euro betaalde, dat iemand anders 4 euro betaalde. Dus daarvan wisten we, oké, voor die 20 miljoen mondkapjes kwamen we op, nou ja, met zijn offerte. En er waren meer importeurs die die prijs ongeveer noemden, ongeveer 15 miljoen euro winst. Van die andere hadden we niet het zo concreet, maar hadden we wel uiteindelijk een stuk of 7 importeurs. Zeg maar, dat type in die periode moet ongeveer dit hebben gekost. Dus al met al kwamen we toen op een onderbouwde schatting van er moet een marge van tegen de 30 miljoen zijn gemaakt. Dat zijn we toen aan die jongens gaan voorleggen. Van, ja, dit hebben wij, hè, bij een van die fabrieken hebben we bewijs. Bij die andere hebben we het een soort van educated guess.
En belde je zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel, heb je die ook gesproken toen?
Dat denk ik wel, ja. Het was wel zo, Siewert van Linde was natuurlijk de enige bekende naam van deze drie. En hij nam ook wel die rol van een soort van woordvoerder namens de drie op zich. Maar dit was wel interessant, omdat het fascinerend natuurlijk, Siewert van Linde kent die mediawereld ook heel goed. Dus hij weet heel goed hoe hij zich daarin moet opstellen, hoe hij overtuigend moet overkomen. Hij weet wat scoort bij journalisten, echt als geen ander. Hij snapt dat geweldig. Dus dat maakte dit ook wel een soort van, aan de ene kant een spannende... Ja, spannend spel of zo. Ja.
Het was een tegenstander van niveau.
Ja. Verbaal zeker, ja.
Maar hij reageert dus op die schatting van jullie. Reageert hij echt nog ontkennend?
Niet eigenlijk.
Nee, hij zei toen, want de NOS nam het toen ook. Tegen ons zei hij niet zoveel. Toen kwam de NOS nam het over. Daar ging hij toen zeggen dat het, het zijn maar... Hij ontkende niet, hij zei het zijn maar schattingen. Ik weet nog dat ik dat Volgens mij, ik ging een rondje lopen op die zaterdag dat wij het publiceerden. Volgens mij, in mijn herinnering hoorde ik het op de radio. Van ja, Siewert van Linde ontkende het. Hij zegt, het zijn maar schattingen. En toen liep ik ergens in Amsterdam-Noord, waar ik woon, op de dijk. En toen hoorde ik hem, toen hoorde ik dat. En toen dacht ik, hij zei het niet zelf, maar de presentator las op. Toen dacht ik, ja, we hebben gewoon gelijk.
Dat is geen ontkenning.
Als je dit zegt, het zijn maar schattingen.
Ja.
Als ik iets opschrijf van die klopt en dan stap je terug naar de NOS, zeg ik, nou, ik ga nu vanavond bij een nieuwsuur zitten of in het journaal zitten en ik ga uitleggen dat het helemaal niet klopt. Dat dit is het bedrag wat ik heb, laat mijn boeken zien en het gaat naar een goed doel.
Maar toen wist je dus betrekkelijk zeker dat er een kleine 30 miljoen marge was. Toen begon de jacht op, waar is die 30 miljoen?
Ja, en we hadden het bewijs nog niet. Dus dat was inderdaad de volgende stap. Dat we, ik had natuurlijk inmiddels wel door van hier gaan we gewoon op verder tot we weten hoe het zit. En dat was dan de volgende stap. Dat we de maandag daarop, er zat nog een weekje tussen, kwam ik op een maandagochtend en volgde de morning de redactie oplopen. Die toen nog door alle coronamaatregelen meestal heel leeg was. En toen klapte ik mijn laptop open. Toen had ik een mailtje, een soort van eenregelig mailtje in mijn inbox. Zoek eens op deze CV, Commanditaire Vennootschap, bij de Kamer van Koophandel.
Een CV? Wat ja, is dat?
Een Commanditaire Vennootschap. Een soort van financiële holding waar je geld in kunt onderbrengen. Dat wordt al vrij snel technisch, maar dat wordt dan bestuurd door een stichting. En dat is een soort, heel veel rijke mensen stoppen er geld in, omdat het vaak moeilijk te achterhalen is wie daarachter zit. Want je moet dan weer weten, die cv, daar zie je vaak niet van wie het is. Dan moet je weten wie de stichting is die het bestuurt. Dan moet je weer weten wie daar was. Maar stichtingen die laten nooit zoveel informatie los. Dus dat is heel moeilijk te achterhalen.
En er werd een naam genoemd van een cv.
Ja, Duifken cv. Dat bleek vernoemd naar een oud VOC-schip. Wat wel fascinerend was. En toen heb ik die maandagochtend dat ingevuld bij de Kamer van Koophandel. En toen zag ik dat die inderdaad op naam stond van die stichting die Siewert van Linde had opgericht. Dat het eind 2020 allemaal in het leven was geroepen. En dat er 9 miljoen euro aan kapitaal was ingebracht.
Ach, ja.
En toen dacht ik wel, dit is wel een... nu hebben we wel het bedrag gevonden. Ja.
Want vond je dat al een heel overtuigend bewijs of had je meer nodig nog?
Het was in elk geval genoeg om Siewert daar eens naar te vragen. Ja. Nou, het was wel. Er stond gewoon 9 miljoen euro op zijn naam op een rekening. Kijk, en hij. We hadden het net over. Het is een beetje verhullend. Maar ik weet niet of dat nou. We hebben toen opgeschreven. Want dit is een constructie die veel mensen gebruiken. Maar als je natuurlijk echt goed wil verhullen en je hebt een goede financieel adviseur, dan stop je het ergens in Zwitserland. Dan zet je het niet in Nederland op zo'n cv, waarbij je ook nog eens gewoon netjes bij de oprichting zet dat je de 9 miljoen euro hebt ingestopt. Hij had het allemaal eigenlijk te netjes gedaan, zou ik maar even zeggen. Ja.
Dus je hebt het ontdekt, die 9 miljoen in die cv, en dan ga je hem bellen, lijkt mij.
Nou, dat was je vraag inderdaad, van was dit genoeg bewijs? Ja. Strikt genomen wisten we natuurlijk niet dat dit zijn winst uit die mondkapjesdeal was.
Had nog theoretisch uit iets compleet anders kunnen komen.
Maar goed, ik dacht hoe groot is nou de kans.
Casino.
Dat hij in de afgelopen 5 maanden een andere zakelijke activiteit heeft ontplooid. Waarin die kans was natuurlijk vrij klein. Maar strikt genomen wilde ik dat bewijs nog wel hebben. Dus ik heb dat toen nog wel. Ik heb hem toen opgebeld.
Ik wil even weten hoe dat dan gaat. Want jij hebt zijn 06-nummer, neem ik aan. Ik wil even daar de finesses van. Is dat een gesprek waar je dan een beetje nerveus voor bent? Of denk je van, nou, hop,
nee,
lekker,
dit is heerlijk,
ga Siewert bellen.
Dit is genieten.
Ja,
ik
denk lekker,
Noemde je hem ook Siewert?
Ja.
Jullie waren op voornaambasis.
En denk je dan van tevoren
na?
Ja,
geen vrienden, maar ik mag hem wel Siewert noemen.
Maar denk je dan van tevoren na over hoe ga ik dit brengen? Of?
Nou, dat gaat een beetje intuïtief, maar ik vond dit is natuurlijk lekker. Want je weet, van ik heb gevonden dat hij 9 miljoen euro heeft. Terwijl hij riep op dat moment nog steeds overal dat hij niks verdiend had.
Ja.
Dus ik belde hem en ik zei, Siewert, ik wil je graag een paar vragen stellen over Duifken CV. Ik dacht, ik ga niet die 9 miljoen noemen. Ik wilde wat vragen over die BV. En hij is natuurlijk heel slim, weet je. Ja. Dus hij snapt wel van, hij heeft het gevonden. Dus
wat
toen,
zei hij toen
ging hij meteen in een soort van woordvoerdersmodus. Zei hij van, zet hem maar even op de mail. Dan kom ik er zo op terug. Dus heb ik gezegd van, oké, ga ik doen. En dan geef ik je een paar uur de tijd. En dan wil ik het wel weten. En toen ben ik in de tussentijd, dat was dan allemaal, oké. Dus ik heb hem een mailtje gestuurd met, hoe zit het met Duifken CV? Hoeveel is dit de winst van de mondkapjesdeal? Is er nog meer? Enzovoort.
Gewoon heel concreet.
Ja, dus weet ik veel. 3, 4, 5 vragen.
Ja.
In de tussentijd ben ik die 2 andere jongens gaan opbellen.
Ja.
En dit is een stukje waar we uiteindelijk ook dat nieuwsbericht mee geopend hebben. Omdat ik toen zijn compaan Bernd Damme belde. En die nam op. En die zei van, ja, gefeliciteerd. Je bent er als eerste achter. Je hebt de fles wijn gewonnen.
Wat?
En die zei toen ook nog van, ja, je weet toch dat ik... ik zei van, oh, je weet al waar ik over bel. Ja, ik zit tegenover Siewert op kantoor. Dat weet je toch wel? Ja. Die deelde nog steeds dat kantoortje. Ze zaten nog met die hulptroepen. Dus die hadden besloten in de tussentijd dat ik dat mailtje tikte. Van ja, oké, die gast gaat zometeen jou ook bellen. En ja, ze gaan dit ook wel publiceren. Ik denk dat ze dat ook wel door hadden. Ze hadden besloten, we gaan er gewoon heel relaxed over doen. Van ja, het was een spelletje en we hadden inderdaad geld verdiend. En het maakte nou zo'n journalist die een beetje een stukje, maakte niks uit.
Dat klinkt een beetje arrogant. Of was dat het niet?
Gefeliciteerd. En naïef.
Gefeliciteerd, je hebt een fles wijn gewonnen.
Super arrogant natuurlijk. Ja.
Oké, en dus jij belt die Bernd, die zegt dan gefeliciteerd, je hebt een fles wijn gewonnen. En, dan krijg je meteen je antwoorden ook.
Toen heb ik hem ook een paar vragen op de mail gesteld, via de mail gesteld. En Camille van Gestel ook via de mail een vraag gesteld. En toen hebben ze alle drie daarop geantwoord. Ik heb geloof ik tot 2 uur 's middags de tijd gegeven. Ja. Siewert heeft toen eerlijk uitgelegd hoe het zat met het geld. Want die 9 miljoen was dan uit mijn hoofd 97% van wat hij in totaal had verdiend. Dus dat was nog 9,2 of zo.
Ja.
En die andere twee hebben toen ook gezegd wat zij verdiend hadden. En dat was interessant, want dat wisten wij natuurlijk nog helemaal niet.
Nee.
Dus die hebben alleen maar in hun mail naar ons verteld. Beide ging het om ruim 5 miljoen euro. Ja, dat konden wij toen meteen die middag brengen. Dus in de tussentijd heb ik samen met Jan-Hein Strop zijn we dat stuk toen gaan tikken. Van ja, oké, als we de reactie om 2 uur hebben, moeten we het zo snel mogelijk online brengen. Want wij wisten ook van de Volkskrant is dit ook aan het volgen.
Ja.
Stel dat die vanochtend dezelfde tip hadden, dan moeten we een beetje vaart maken.
Ja, gaat ons niet dan nog een keer gebeuren.
Nee. Nou, en deze hadden wij dan als eerste. Dus toen stond er wel een soort van 1-1 in die strijd. Ja. Dus dat was wel geinig.
Dan wordt dan wordt het gepubliceerd, 31 mei 2021, ergens in de middag. Hoe voelde dat? Dan staat je stuk online.
Nou, dit ging vooral gewoon heel hard toen meteen. Dus je ziet wel, dat is interessant van online publiceren. Je ziet gewoon een aantal bezoekers op de site en dat ontploft echt. De teller kon het op een gegeven moment ook niet meer aan. Ja. Dat was wel grappig. Die server die deed allemaal prima. Maar het bijhouden hoeveel mensen er nou precies op zaten, dat sloeg een beetje op hol. En je ziet op sociale media dat allemaal berichten erover heel hard gaan en zo. Dus je weet wel van, oké, dit is wel een soort van... dus wat dat betreft was het interessant... hoe dat allemaal ging, dat je eerst zeg maar een soort van onthulling in de Volkskrant kreeg die een belangrijke vraag opriep, die wij dan 2 weken later uit mijn hoofd gingen beantwoorden.
Ja. Iedereen
dat is eigenlijk
wilde
nog,
het natuurlijk
eigenlijk was
weten.
Het beter dan dat je dit als eerste meteen brengt, want dan is het weer van, en nu was het al van, oh ja, shit, dit wilden we weten en ze hebben het. Dus daarom hebben we ook meteen die kop gemaakt van, Siewert van Lien heeft 9 miljoen, want dat was de vraag waar iedereen het antwoord op wilde weten. Hij was, die andere twee, die waren natuurlijk slim, die hielden zich de hele tijd stil, al die weken lang.
Maar goed, die had je ook keurig gesproken, dus die kon je ook citeren. Nog heel even terug naar die tip. Hè? Jij, eenregelig mailtje, Duifken was de naam. Van wie kwam die tip?
Dat kan je natuurlijk niet zeggen.
Dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
Weet je van wie die kwam? Of was hij anoniem?
Hij was anoniem, ja. Ik weet wel
je weet
uit welke hoek het gekomen is. Ja.
En waren jullie de enigen die die tip hadden gekregen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof dat de Volkskrant ook wel hierop zaten. Dat hier ook mee bezig waren. Maar ik weet oprecht niet of zij zeg maar van dezelfde persoon dezelfde tip hebben gekregen. Okay. Of dat zij via een andere route op hetzelfde waren uitgekomen. Dat weet ik echt niet. Dus het zou kunnen dat er deze bron dat aan de twee media heeft gemeld. Dat weet ik eigenlijk niet.
Had je het zonder die tip ook rondgekregen?
Niet op dat moment. Nee, want daarom is die constructie met zo'n cv, dat zegt natuurlijk niemand wat, best wel slim. Omdat je ziet dus een stichting die een cv bestuurt, dat kun je via de Kamer van Koophandel en alle tools die daarvoor zijn, kun je vinden. Maar die cv zelf, dan moet je echt de naam van die cv hebben om hem aan een stichting te koppelen. En zolang je die naam niet hebt...
Ja.
En deze, hij was geregistreerd op een bedrijfsadresje wat Bernd Damme had ergens in Amsterdam-West, geloof ik. Weet ik niet helemaal zeker, maar stond ergens, via het adres zou je het ook niet snel vinden. Zeg maar. Wij hadden natuurlijk ook al lang geprobeerd om op het adres van die jongens en hun zakelijke activiteiten gewoon te zoeken. En daar vonden we dit niet. Dus het was wel dusdanig opgezet. Je moest echt die naam hebben. En die hadden wij anders nog niet gehad.
Ja. Dat had even kunnen duren.
Nou, ja.
Want het explodeerde.
Ja,
ik kwam hier even tussendoor.
Ja, want daar willen we even naar terug. Want je hebt dan gepubliceerd. Die teller van Follow the Money, de website, die houdt het niet bij. Op Twitter gaat het helemaal los. Artikel wordt gedeeld. Wat gebeurt er nog meer in die dagen daarna? Kan je dat een beetje schetsen? Waar kwam je in terecht? Je zat in Op1, volgens mij, diezelfde avond.
Ja, dat was wel dat was denk ik wel de eerste keer dat ik heel af en toe schoof ik wel eens aan over een onderwerp in zo'n talkje. Maar gewoon meteen van, oké, je hebt de scoop van de dag. Kom er maar even over praten wat een toffe scoop je hebt.
Ja.
Dat was geloof ik niet op die manier eerder gebeurd. Wat wel heel leuk is natuurlijk.
Ja.
Maar goed, dat is ook een beetje ijdelheid natuurlijk. Weet je, is dat nou heel belangrijk? Uiteindelijk, en daarom gingen we er ook wel op verder, was dit natuurlijk ook iets wat... maar goed, dan moeten we misschien...
Vertel,
dan wordt het meteen jij wil weten wat gebeurt. Het was gewoon heel erg veel aandacht voor dat nieuws.
Ja.
En ik weet het eigenlijk niet zo goed wat dat verder die dagen daarna gedaan heeft. Wij zijn, weet je hoe dat ook is? Dat juist zeker als je dan de hele dag door iedereen gebeld wordt en geappt wordt en weet ik veel wat. Hè. Mijn telefoon ontploft natuurlijk ook. Na zo'n nieuwtje. Iedereen die dat leest gaat naar weer Stefan.
Lekker, ja. Top, ja.
Dus dat ontploft wel. En dan 's avonds Op1. Dus ik weet nog wel dat we toen... en dit klinkt wel heel erg Jurgen Klopp-achtig. Dat we de dag daarna eigenlijk gewoon wel weer meteen 's ochtends gingen zitten. Wat op dinsdag had de vergadering met Follow the Money. Van oké, maar ja, we moeten nu wel verder gaan. Want... Ja,
je mocht niet te lang in deze zegevierende modus blijven.
Nee,
En rondjes lopen goed, met je armen omhoog.
Maar hoezo? We moeten nu wel verder gaan.
We willen weten hoe dit nou nog meer zit met deze. Hè? Want ja, oké, ze hebben heel veel geld verdiend. Maar wat hebben zij nog meer allemaal gedaan met die? Hoe is het nou gegaan bij die hulptroepen? Er zaten allemaal hele grote bedrijven bij. Er hadden allemaal mensen rondgelopen daar. Ja. Van, hoe kan het nou?
Dus het was een constatering, maar er bleven nog steeds weer andere vragen open waar je ook weer verder mee moest.
Precies. Ja. En hebben ze nog veel meer geld verdiend misschien? En wat gebeurt daar dan allemaal mee? Dat was ook allemaal niet helemaal duidelijk. En Siewert van Linden was tot dan toe dus steeds een beetje ontwijkend, ontkennend. Nu had hij dus bekend dat hij dat geld had. Maar het interessante was dat hij zei van ik wil het aan een goed doel geven. Maar misschien door deze verwoestende mediastorm... Zo noemde hij dat. Kan dat misschien niet? Toen dacht ik, dat is interessant. Want je houdt het geld dus voor jezelf zolang het niet bekend is. Maar als het dan naar buiten komt, dan is dat heel schadelijk. En dan hou je het alsnog voor jezelf misschien omdat het je carrière heeft geschaad. En hij is toen die zondag daarop is hij in Buitenhof gaan zitten om het uit te leggen.
Ja, met Van Huis.
Ja. Dat was wel het moment geweest, denk ik. Dat als je het dan toch op deze manier hebt gedaan en je wil nog ergens je reputatie weer redden. Had hij daar natuurlijk een soort van... mea culpa moeten noemen. Zeggen, dit was misschien niet handig. Ik zag ineens heel veel eurotekentjes in voor mijn ogen. En ik ga het toch aan een goed doel storten. Maar wat hij daar ging doen, was dat hij zei van... ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Ik heb heel veel geld verdiend. En ik ga het beleggen. En dan het rendement daarop, dat ga ik dan aan een goed doel geven.
Ja.
Wat natuurlijk impliceerde dat hij die 9 miljoen zelf zou houden. Bovendien de beurs is vorig jaar ingestort. Dus ik denk dat het rendement ook niet heel hoog was.
Nee, en daarna, hij kreeg nogal wat over zich heen.
Ja, ja.
Hoe heb je daarnaar gekeken?
Goed zielig voor hem.
Nee, en zeker in het begin niet, omdat het, wij zijn feiten, ons werk is feiten achterhalen. Dat deden we, dat vroegen we ook uitleg bij de ex-voorders. Hij had natuurlijk op dat moment gewoon, kunnen zeggen van, ik heb er een... uitleg bij, dit is mijn verklaring, dit is waarom ik dat doe. Maar hij bleef natuurlijk in een soort van rare tussenvorm van ontkennen en toch gewoon vasthouden wel een soort van erkennen dat hij het geld had verdiend, maar vasthouden aan een soort van non-profit verhaal van ik wilde er eigenlijk niet, ik wilde dit eigenlijk niet, maar ik ben per ongeluk heel rijk, ik heb per ongeluk een BMW voor de deur staan. Ja. Dat was een beetje, dus ik had daar niet echt, wat wel zo was doordat wij zeker toen met dat nieuws zagen van die gasten krijgen wel echt heel veel shit over zich heen. En dat is echt anders dan met eerdere onthullingen of als het gaat om politici of andere zakenmensen of weet ik wat. Ja, die komen dan ook negatief in de media, maar dat is omdat de feiten, maar nu was het gewoon, ze werden eigenlijk gewoon uitgekotst door vrijwel heel Nederland.
Ja,
daarvan heb ik wel eens gedacht van dat is natuurlijk ook dat kan ergens ook gevaarlijk worden van ja, kunnen die gasten daar wel mee omgaan?
Dus dan moet voel je daar een verantwoordelijkheid in? Want ik kan me ook voorstellen, als je over een groot bedrijf, er zit meer afstand tussen als je een onthulling doet over een groot bedrijf. Maar het wordt natuurlijk heel persoonlijk, omdat het over mensen gaat.
Ja.
Voel je daar een verantwoordelijkheid dan ergens in?
Ja, we hebben dus bij latere verhalen ook wel. En toen, nadat dit nieuws naar buiten was gekomen, een paar dagen later, toen belde ik Siewert nog een keer op. Gewoon een paar vervolgvragen. En okay, niet om een soort van nazorg te doen. Nee. Want ja, dat je dat niet zelf. Maar toen riep hij ook van ja, deze mediadynamiek moet stoppen. En toen had ik wel het idee van oh, dit gaat niet per se heel goed nu met hem. Dat snap ik ook. Maar hij had, dat was nog voordat hij bij Buitenhof zat. Had hij ook zelf kunnen oplossen. Dat je een volwassen kerel uiteindelijk. Wat wel gebeurde was dat ik. We hebben daarna natuurlijk een paar keer ook echt stevige nieuwe verhalen gebracht. Het is een reeks onderzoeksverhalen geworden. Onder andere dat ze dus aan tientallen andere klanten ook met die geheime BV heel veel geld hadden verdiend. Uiteindelijk hadden we uit interne appgroepjes dat hij zei, voordat hij die deal met de overheid ging sluiten, van ja, ik heb een reeks tweets geplaatst waarin hij heel kritisch was op het overheidsbeleid. Dat is bedoeld om een politiek deurtje te openen, stond dan in die appjes. Ja, dat is super schadelijk natuurlijk. Ja. Dat duidde op dat er vooropgezet plan was bij hem. Dus wij publiceerden dat soort verhalen dan op zaterdag vaak. Dat wel nou, bij dit laatste verhaal dat ik noemde over die appjes. Dat ik op vrijdagavond nog wel even met collega's heb gebeld. Van, ja, weet je, dit is wel. Hij krijgt weer echt heel veel shit over zich heen. Het is wel. Je wil ook niet dat iemand zich iets aantoet.
Maar waarschuwde je hem dan bijvoorbeeld van tevoren dat er komt morgen weer een verhaal of we zijn weer bezig?
Ja, nee, we hadden. Ik had natuurlijk contact in het kader van wederhoor van we zijn daarmee bezig en hoe zit dat met die appjes en weet
dus
ik.
Dus hij wist steeds dat er iets aankwam.
Ja, natuurlijk. Zo per definitie is dat contact natuurlijk tot aan de publicatie best wel intens. Maar ik vond dat wel een belangrijk dilemma eigenlijk. Van ja, ik heb dat nooit eerder gehad dat je moet afvragen van wat is de impact kan zo groot zijn voor iemand.
Want even, hij begon ooit als weldoener, Siewert. Daarna werd hij een cowboy en hij eindigde als een crimineel. Kort samengevat. Of zijn dat termen die jij nooit zult gebruiken? Vind je een crimineel?
Ik weet niet of crimineel een strafrechtelijke term is. Ze hebben wel echt op grootse wijze de boel geflasht. Ze zijn daar niet voor veroordeeld nog. En of dat gebeurt is helemaal niet aan mij natuurlijk. Of het crimineel. Het zijn wel het laatste stuk. Dat was een paar weken geleden had ik bij NRC. Had ik een vonnis in handen gekregen waaruit blijkt. Ze procederen tot aan de Hoge Raad op dit moment om geen inzage te geven in hun telefoons en hun laptops. En Siewert die ging dan zijn kompanen waarschuwen van dat was op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek begon. We kunnen wel eens getapt gaan worden, dus ik ga even een Nokiaatje kopen en get your shit in order. Alles wat je hebt, wissen, want er gaat een onderzoek komen. Ja, dus het zijn natuurlijk wel een soort van amateur soprano's.
Ja.
Dus een beetje wat je misschien in die eerste artikelen een beetje kon vermoeden, zeg maar. Dat is wel, zeg maar, de rode draad is ook wel dat je, zeg maar, het meest gekke scenario van een paar gekke cowboys die hier eigenlijk op toch redelijk amateuristische wijze de boel geflasht hebben. Het ministerie dat daar totaal blind is ingestonken. Dat hele scenario, dat is zich nog steeds aan het ontvouwen, ja.
Het is allemaal zo gênant. Ik vind het zo gênant.
Ja. Maar het had ook iets charmants kunnen hebben, hè? Ik bedoel, je hebt ook best...
Hoe dan, Frans?
Charmante criminelen.
Hoezo grappige criminelen, hè? Die denken van, wauw. Wat hebben we het leuk gedaan, zeg.
Nee, er is ook
best heel Nederland voor de gek houden.
Een vermakelijke film van te maken.
Toch?
Dat, ja, nee, absoluut.
Ja.
Ja,
ja nou, ja.
Jij wordt een beetje weer boos, Merel.
Nee, ik denk dat hoe kan je dit, als je zo mensen voorliegt, als je zo zegt dat je een enorme weldoener bent en dat je iets om niet doet, hoe kan je dan, je beliegt zo openlijk, hoe kan het dan nog een leuk verhaal worden uiteindelijk? Dat verbaas ik me over dat jij dat al zegt.
Je hebt de oplichters die zijn van beroep oplichter. Dat vinden ze geweldig, de boel oplichten.
Ja.
Dat is de kick, daar krijgen ze een... ik wou zeggen stijve plassen, maar dat is geen nette benaming. Maar daar raken ze opgewonden van.
Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. En ik heb dat in mijn tijd bij Quote heb ik heel vaak hele charmante en interessante ondernemers die dan een beetje in het grensgebied van boven- en onderwereld zaten. Ja. Mee gesproken, mee opgetrokken en zo. Daar kun je hele leuke verhalen uithalen. wat het hier natuurlijk pijnlijk maakte, was dat al dit geld komt voort uit die hele gigantische gezondheidscrisis.
Ja. Het heeft zoveel hoop. Dus dit haalt zoveel hoop onderuit.
Nou ja, het is gewoon. Ja, ja, en juist omdat zij de pretentie hadden van wij doen het anders. En daar stond natuurlijk heel Nederland in.
Ja. Daar wilden mensen ook in geloven. Ik wilde daar ook in geloven. Dat iemand dan helpt. Dat iemand dan in zo'n situatie iets goeds wil doen.
Je bedoelt dit, het vertrouwen in de mensheid is door Siewert bij jou tot een nulpunt gedaald.
Ah ja, niet alleen door Siewert, maar ik denk dat mensen er daarom ook zo ontzettend giftig op waren.
Ja. Maar het heeft te maken met die coronacrisis natuurlijk. Als je dat is, want ik snap heel goed jouw punt, dat deel ik eigenlijk tot best wel een grote hoogte. Maar als je dat doet in deze crisis, om daar dan aan te echt profiteren ook van het onkunde en de paniek en het gebrek aan kennis bij zo'n ministerie. Ja, dat is natuurlijk gewoon pijnlijk.
Ja. Het is niet het ideale speelveld om dit soort dingen te doen. Nee. Had een ander voetbalveld gekozen.
Ja. Stefan, er verscheen een boek in maart 2022. Ik noemde hem al in de introductie van het verhaal. Hè. Siewert's Miljoenen, de jacht op het mondkapje goud. Dat werd het best verkochte boek van Nederland. Jullie hebben de rechten dubbel verkocht. Er komt een film en een documentaire serie. Waarom slaat dit zo aan, denk je? Want welke ingrediënten heeft dat allemaal?
Nou ja, dit kwam uit natuurlijk toen net alle coronamaatregelen waren opgeheven. Maart 2022, toen kwamen we de maand daarvoor, was de laatste lockdown geëindigd. Ja, dat heeft natuurlijk iedereen enorm bezig gehouden en geraakt. En dit is toch een beetje het verhaal, hè, dat durf ik toch wel te zeggen, van die hele coronacrisis geworden. Hè? Een ministerie dat in paniek is, faalt, iemand gewoon monddood wil maken met heel veel geld. Een paar jongens die pretenderen dat ze Nederland aan het redden zijn in die vreselijke crisistijd, maar eigenlijk heel rijk aan het worden zijn. Dus dit was in die zin, denk ik, dat het ons wel lukte om te laten zien van die hele Haagse obsessie met de beeldvorming, want dit is natuurlijk een gigantisch voorbeeld van dit. En gewoon die coronatijd eens een keer herbeleven. En nou, ergens ook wat jij net, Frans, toch ook een beetje het cowboyachtige, want ik ben aan het boek gaan meewerken toen ik van Jan Heijn te horen kreeg van er waren ook champagne ontbijtjes en er kwamen op een gegeven moment op maandagochtend Braziliaanse samba danseressen langs.
Waar?
Op dat kantoor daar. Daar hadden ze een soort van feestweek georganiseerd. En toen heb ik me laten overtuigen van we moeten toch maar een boek schrijven, want dit is natuurlijk ook een soort van schelmenroman eigenlijk.
Ja.
Waarom slaat het aan? Ik denk dat het die dingen wel combineert van een soort van grappige cowboys met toch ook de zure smaak van de coronatijd.
Ik denk dat jij gelijk hebt als je zegt van dit was het verhaal van 2 jaar corona.
Ja.
Dit
is wat we ons allemaal nog zullen herinneren over een paar jaar.
Een lach en een heel grote traan.
Ja. Is er een lijntje? Is er iets waar je nu waar je het meest benieuwd naar bent nu nog? Weet je wel? Waar kijk je echt in dit dossier reikhalzend naar uit?
Ja. De precieze besluitvorming binnen dat ministerie, dat weten we nog steeds niet. Deloitte heeft dit dus onderzocht. Die hebben niet inzage gekregen in alle appjes van de betrokken bewindspersonen, alle betrokken topambtenaren. De laatste dagen, we weten dat Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, op dat moment de aanzet gaf. Die heeft toen op een gegeven moment gezegd van die zat dus de halve dagen op Twitter, dat vond ik echt verbijsterend, te kijken hoe dat coronabeleid uitwerkte. Die zei van die Siewert van Lien, dat is ook een partijgenoot van hem natuurlijk. Ja, die kritiek van hem, dat is allemaal veel te massief. Ja. Die moeten we maar naar binnen halen. Ga eens een keer met hem praten. Nou ja, ambtenaren zijn loyale mensen, die zetten dat in gang.
Ja.
Dat hele proces heeft 1 of 10 geduurd en eindigde ermee dat ze een deal van 100 miljoen kregen. Terwijl dat de inkopers die dat van namens de overheid moesten regelen allemaal zeiden, dat moet je helemaal niet doen, want we hebben genoeg en deze jongens zijn niet betrouwbaar en ze willen geld verdienen. Stop, doe dit niet. Hoe dat dan toch er doorheen is gedrukt en door wie en welke bewindspersoon daar al dan niet een klap op heeft gegeven, dat weten we nog steeds niet.
Dat is de meest sprangende vraag die je nog hebt liggen.
Ja. En ze weigeren nog steeds daar. Hè, alle appjes van Hugo de Jonge en misschien wel andere bewindspersonen zijn nog steeds niet boven water. Hè. Daar wordt nog steeds over geprocedeerd. Dus daar zit nog iets heel, of niet spannend, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is de moeite waard om dat verder te gaan volgen. Ja.
Neemt Siewert de telefoon nog op als je hem belt?
Ik geloof dat ik wel een tijdje geblokkeerd ben geweest. Maar na het laatste nieuws wat ik een paar weken geleden in NRC had, toen heb ik hem een sms. Toen nam hij niet op, maar toen heb ik hem een sms gestuurd waar hij wel op reageerde. Dus ja, hij reageert. Dus ik ben niet helemaal geblokkeerd. Maar ja, als ik denk niet dat hij warme gevoelens krijgt als hij mijn naam in het schermpje ziet.
Jullie delen niet een kroeg waar jullie allebei komen?
Nee.
Maar hij twittert er nog vrolijk op los, hè?
Ja, hij heeft besloten dat Deloitte-rapport hem heeft vrijgepleit. En op dat moment is hij weer begonnen gewoon ja, zelf zijn politieke meningen te uiten op Twitter. Hij heeft natuurlijk ook hij heeft niks te doen. Hij is bezig met die zaken. Hij heeft natuurlijk geen werk of zo. En hij heeft, er ligt beslag op een groot deel van dat geld. Dus ja, hij zal niet een super soort van luxe leven kunnen leiden op dit moment. Maar ja, hij zit dan gewoon de hele dag allemaal politieke debatten te volgen. Zo, ja.
Ja. Heb je die fles wijn eigenlijk nog gekregen?
Nou, daar heb ik heel lang op moeten wachten. Ik had ook nooit verwacht dat ik hem zou krijgen. Dus,
je hebt hem gekregen?
Ja, want uiteindelijk was dat dus bijna een jaar later dat het boek uitkwam. En toen deden we natuurlijk een toertje langs al radio- en televisieprogramma's en zo. En toen heb ik ergens op de radio op een gegeven moment laten vallen. Want toen kreeg ik ook die vraag. En toen zei ik van, nee, nu je het zegt, ik heb die fles eigenlijk nooit gekregen. En toen deden we de week daarna een avond in een boekhandel een signeersessie. En toen stonden ineens de ouders van Bernd Damme aan ons tafeltje. En die zetten iets wat passief-agressief een fles wijn op tafel. Van zo, deze kregen jullie nog. En ja, het was wel erg. Het was natuurlijk aan de ene kant super sportief.
Ja.
Dat sowieso, dus dat passief-agressief misschien een beetje vervelend om te zeggen. Want die ouders hadden ook zich echt voorgenomen om netjes die fles wijn te geven.
Afspraak is afspraak.
Ze zijn er niet zelf komen brengen, die jongens. Maar ze vonden het ook lastig, omdat natuurlijk ja, hun zoon kwam, laten we zeggen, niet heel prettig uit het boek. Dus dat vonden ze toch ook wel vervelend.
Kochten ze het boek?
Ja, ja, gesigneerd en ja? Wel.
Wat
ja.
Heb je er voor ze ingeschreven?
Ja, voor Bernd.
Nee, echt? Ja. Nee, echt?
Ik weet niet wat ik er verder. Volgens mij heb ik het daar wel bij gelaten. Ik dacht van ja, voor de rest.
Voor Bernd, veel leesplezier, Stefan. Of iets anders.
Nee. Ik denk letterlijk dat, ja.
Oh, jemig. Mooi.
Het was een. Ik weet niet of het goede wijn was, maar het was een niet een extreem dure fles. Ook niet van de Albert Heijn. Het was wel gewoon een goede fles wijn. Hij staat nog steeds op de boekenkast bij mij thuis. Want ik mag hem van mijn vriendin niet openen. Omdat hij bang is dat er iets mee gebeurd is. Ja.
Dat vind ik heel grappig. Ja, dat snap ik.
Ik durf het zelf wel aan. Maar hij staat nog dus nee. Misschien voor het persmuseum over een paar jaar of zo.
Zou hem ook dicht laten. Stefan, dankjewel. Voor je komst hier naar de WPG-studio's. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me Frans Lomans. Mocht je vragen hebben of suggesties, mail dan naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast, moet ik nog zeggen, vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.
Tot dan.